Vanavond gaan we weer verder met het Johannesevangelie. En gaan we met elkaar lezen Johannes 4, vers 16 tot en met 26. Johannes 4, vers 16 tot en met 26. Het vorige stukje eindigde met dat 15e vers waar deze vrouw tegen de Heer Jezus zegt: Heere, geef mij dit water opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Nou, en dan begint de Heer Jezus, die zegt tegen haar, hij zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man, want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof mij vrouw, de ure komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet, wij aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt, en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest, en wie hem aanbidden, moet er aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt, en wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik die met u spreek, ben het. Tot zover deze hele mooie, interessante woorden uit het Johannesevangelie. Deze vrouw die zegt heel eenvoudig tegen de Heer Jezus, nou dat water wil ik wel hebben. Dan hoef ik hier niet meer terug te komen bij die put, maar dan kan ik blijven drinken. Geef me dat water maar. En dan is het heel wonderlijk hoe de Heer Jezus een totale andere wending geeft aan het gesprek. Want de Heer Jezus die zegt zomaar, het lijkt net of het uit de lucht komt vallen. Ga heen, roep je man en kom hier. Dan denk je van, ja nou is dat nou in de lijn van het gesprek? Toch wel. Ik denk dat de Heer Jezus uit wil leggen dat je alleen van het water des levens kunt drinken als je een leven hebt dat gereinigd is. Als je een leven hebt waar je je zonde beleden hebt. En daar wil de Jezus niet zomaar overheen stappen. Misschien toch wel goed om toch nog even te zeggen. Deze vrouw, de Heer Jezus zegt op een gegeven moment, kijk, wij zouden, als wij de waarheid zouden kennen van deze vrouw, zouden we al direct tegen deze vrouw gezegd hebben, je liegt. He, want deze vrouw zegt, ik heb geen man. En wij wisten het hele verhaal en wij zouden gelijk gezegd hebben, je liegt. En weet je wat Jezus zegt? Je spreekt de waarheid. Staat hier letterlijk. Je hebt terecht geantwoord. De Heer Jezus die stelt haar niet direct voor het blok, zo van, nou zeg, nou maak het wel helemaal dolletjes, hè? Nee, de Heer Jezus zegt, je hebt terecht gezegd, je hebt geen man. En hierin heb je ook de waarheid gesproken. Heel interessant wat de Heer Jezus hier dus tegen deze vrouw zo zegt. Hoewel deze vrouw, hoe zou het komen dat ze geen man meer heeft? Ja, wij vullen dat natuurlijk ook wel zelf een beetje in, hè? Wij zeggen van, nou ja, die vrouw die is een beetje een vrouw van lichte zeden. En, maar ja, het zou kunnen zijn dat haar man ook overleden is. En dat er een andere man haar weggestuurd heeft. En ja, dat zou ook allemaal kunnen, hè? Wij vullen dat allemaal zelf graag in. Maar deze vrouw, die heeft vijf mannen gehad. En dan zegt er Jezus wel, en de man waar je nu mee leeft, is je man niet. En daar ligt wel een pijnpunt, hè? Is jouw man niet? Daar moet je vanaf blijven. Dat is de man van een ander. Dus hier zie je toch wel heel duidelijk dat er wel een pijnpunt ligt. En dat er Jezus dat naar boven wil halen voordat deze vrouw überhaupt dat levend water kan krijgen. Daar kan de Heer Jezus niet zomaar overheen gaan, aan voorbij gaan. En wist u trouwens, deze vrouw was een Samaritaanse vrouw. En die Samaritaanse vrouwen, of die mannen, de Samaritanen, hadden ook een Bijbel. Net zoals de Joden, maar een beetje een kleinere Bijbel. Ze noemden dat in Samaria, noemden ze dat de Pentateuch. En de Pente heeft met 5 te maken. Hè? Dat waren de eerste 5 boeken van de Bijbel. Dat was voor hen de Bijbel. En alle andere profeten, en dat kenden zij niet in Samaria. Dus zij leefden volgens de Pentateuch. De eerste 5 boeken van Mozes. En nou staat het toch wel echt in Leviticus 20, dat als een man met de vrouw van een ander leeft, moet zo iemand gedood worden. Nou ja. En ze stond tegenover degene, de Heer zelf, die dat zelf aan Mozes gezegd heeft. Zo was de situatie van deze vrouw. Maar weet u, dat staat zo mooi als we even teruggaan in Johannes 1 vers 17. Daar hebben we het over die Pentateuch, die eerste 5 boeken van Mozes. Dan zegt er Jezus in dat 17e vers van Johannes 1. Ik vind het zo mooi dat die eerste hoofdstukken voorbereidend zijn op het gesprek wat Jezus hier met deze Samaritaanse vrouw heeft. Want hier in dat 17e vers van het eerste hoofdstuk zegt er Jezus, want de wet is door Mozes gegeven. En houd het niet op, want het staat erachter, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Mooi is dat, hè? En als de Heer Jezus dan het gesprekje met Nicodemus heeft, dan zegt hij in het 17e vers van Johannes 3, Johannes 3 vers 17, want God heeft zijn zoon, Johannes 3 vers 17, God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordeelde en ook deze vrouw niet veroordeelde, maar omdat hij de wereld, opdat de wereld door hem behouden worden. Begrijpt u nu waarom de Heer Jezus niet gelijk tegen deze vrouw zegt, oh wat ben je toch een slechterik en wat lieg je nou toch weer tegen me. Maar dat de Heer Jezus zo mooi eigenlijk begint van, je hebt het terecht gezegd. Je hebt hierin de waarheid gesproken, maar de man met wie je nu leeft, is je man niet. Je hebt de waarheid gesproken. En dan, als de Heer Jezus een wending kan geven aan een gesprek, nou dan kan die vrouw het ook. Want die vrouw die gaat hier ook verder niet op in. Die vrouw, deze Samaritaanse vrouw, die zegt, oh, u bent een profeet. Nou, dan kunt u mij wel uit de brand helpen. Op welke berg moeten we nou aanbidden? Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. Het ging een beetje te veel naar haarzelf toe, hè? Naar deze vrouw, het werd er een beetje te heet onder de voeten. Het werd een beetje persoonlijk. En toen zei ze, laten we het maar eens even over onze vaderen hebben. Onze vaderen hebben hier op deze berg aanbeden. En jullie aanbidden in Jeruzalem. Nou, wat is nou de juiste plaats om God te aanbidden? Zo, dat is een mooie afleidingsmanoeuvre, hè? Die kan ook een andere wending geven aan het gesprek. Maar de Heer Jezus, die weet ook wat er achter deze vraag schuilt. Wat schuilt er achter deze vraag? Niet zomaar een theoretische vraag, waar moeten we nou aan bidden? Maar de vraag waar het nou echt om gaat, dat is, waar kan ik God vinden? Waar kan ik nou een ontmoeting hebben met God? U weet waarschijnlijk wel dat de Samaritanen die aanbaden op de berg Gerizim. De berg Gerizim, dat was een berg waarvan af het Joodse volk gezegend werd. En voor hen was dat de plaats van aanbidding geworden, de berg Gerizim. Bij Jozua lees je erover, bij Mozes lees je erover, waar Mozes ook de zegen uitgesproken heeft. De berg Gerizim, prachtige plek, waarvanuit de zegen over Israël kwam. Wel tegenover de berg Ebal, waar de vervloeking over Israël uitgesproken werd. Dus vandaar die berg Gerizim. En ook Jeruzalem, ja, de berg waar de tempel staat. Maar Jeruzalem was voor deze Samaritaanse vrouw een gesloten stad. Daar kwamen geen Samaritanen. Als er Jezus nou zegt dat je alleen in Jeruzalem God kunt vinden, dan was deze Samaritaanse vrouw buitengesloten. Zou ze nooit een ontmoeting met God kunnen krijgen. En weet je, dan zegt er Jezus heel eenvoudig in zijn antwoord. En dat staat zo duidelijk in dat 21ste vers. Jezus zei tot haar, weet je, er zijn heel veel mensen die van alles en nog wat roepen en zeggen, maar dan zegt er Jezus heel eenvoudig, geloof mij, vrouw. Zie je dat staan? Daar gaat het om. Er wordt heel veel geroepen, heel veel gezegd, heel veel gediscussieerd, maar de Jezus zegt heel eenvoudig, geloof nou in mij. Luister nou eventjes naar mij. En dan zegt hij, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Weet u waar de Jezus zojuist net vandaan gekomen was? Uit Jeruzalem. Uit de tempel. En hoe vond hij de tempel? Johannes 2? De tempel was een handelshuis. In een andere evangelie staat zelfs een rovershol. Nou, jij zegt, je hoeft echt niet in Jeruzalem te zijn om God te vinden. Zeker niet op dit moment als ze allemaal aan het handelen zijn. Ze zijn er allemaal voor zichzelf aan het handelen daar. En Gerizim, weet je, het maakt uiteindelijk helemaal niets meer uit. Dit is wel heel vooruitstreven wat de Heer Jezus hier zegt. Dan zegt hij ook iets verderop, in vers 23, want de uren komt en is nu. Eerst zegt hij de uren is, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. En even later zegt hij de uren komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. We weten dat Jeruzalem verwoest werd. Even, nou zo'n 40 jaar daarna. Het was niet meer de plaats van aanbidding. Waar kun je God vinden? De Heer Jezus zegt wel tegen deze vrouw, in vers 22, gij weet, gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Want het heil is uit de Joden. Nou, laat dat duidelijk zijn. Het heil is echt niet uit de Samaritanen. Het heil is uit de Joden. En dat betekent, het heil is uit de Joden, en dat zegt Paulus ook in Romeinen 11, Romeinen 9, 10 en 11. Daar laat Paulus zien, het heil is uit de Joden. Het Joodse volk is Gods heilsvolk. En vanuit het Joodse volk hebben wij de Bijbel ontvangen. Vanuit het Joodse volk zijn de profeten opgestaan. Vanuit het Joodse volk hebben we de Messias ontvangen. Want Jezus is geboren uit het Joodse volk. God heeft het Joodse volk uitgekozen om aan de wereld het heil aan te bieden. Sommige mensen denken wel, ik had daar ook pas een gesprekje over met iemand in de synagoge, die zei, ja, ze zeggen altijd, ja, u bent het uitverkoren volk. Nou, daar ben ik helemaal niet zo blij mee. Want we worden steeds vervolgd en... Ik zeg, ja, je bent het uitverkoren volk. Uitverkoren betekent niet dat daarmee andere volkeren verworpen worden. Maar uitverkoren betekent, God heeft jou geroepen om tot zegen te worden voor de hele wereld. Dat is uitverkoren. En God heeft met de uitverkiezing van Israël de volkeren daaromheen niet verworpen, maar juist een kans gegeven om tot behoud te komen door Israël heen. Dus heil is uit de Joden. Dus ja, de Joden die stonden daar wel heel wat dichter bij. Maar dan zegt er Jezus, weet je, het gaat er niet om op welke plek je bent. Wanneer je buiten wandelt, wanneer je in de keuken staat, achter het aanrecht, wanneer je op je werk bent, wanneer je de trein zit. Op elke plaats kun je God ontmoeten. Op elke plaats kun je God aanbidden. Het gaat er niet meer om op welke plaats. De tijd is nu dat we hem mogen aanbidden. Op elke plek waar je leeft. En niet meer gebonden aan Gerizim of Jeruzalem. En dan staat er, de waarachtige aanbidders zullen hem aanbidden in geest en in waarheid. Er staat in de Bijbel, hier in het stukje, God is geest. En je kunt God alleen maar benaderen door de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest niet hebt, dan is en blijft God voor jou een vreemde. God voor jou en jij voor God. Alleen door de Heilige Geest, 1 Korinthe 2 zegt dat heel duidelijk. Wie kent de diepten Gods dan alleen de Geest van God? Zo weet ook niemand wat in God is dan de Geest van God. En wij hebben de Geest van God ontvangen toen wij tot bekering kwamen. En alleen door de Geest van God kun je contact hebben met God zelf. Buiten de Geest van God om kan het niet. En daarom zegt de Heer Jezus, ja, we kunnen alleen aanbidden in geest en in waarheid. In waarachtigheid. En dan is het niet zoals, kijkt u maar eens in Jesaja 29, in Jesaja 29, daar staat, en dat is dan het Joodse volk, en dat is dan Jeruzalem, zou je kunnen zeggen, maar dan staat er wel in vers 13 van Jesaja 29, Jesaja 29 vers 13. En de Heere zeide, omdat dit volk mij slechts met woorden nadert en met lippen eert, terwijl het zijn hart ver van mij houdt en hun ontzag voor mij een aangeleerd gebod van mensen is. Zie je staan? Dat is niet aanbidden in geest en in waarheid. Dat is valse aanbidding. Dat is schijnaanbidding. Dat is lippendienst. En de Heer Jezus zegt, daar gaat het verlangen van de Vader niet naar uit. Het is trouwens wel heel mooi dat hier staat, In vers 23, het laatste stukje, als we weer teruggaan naar Johannes 4. Johannes 4, vers 23, het laatste stukje. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. Letterlijk staat er, de Vader verlangt. De Vader verlangt naar waarachtig aanbidders. Nou, dat is natuurlijk een hele voor de hand liggende vraag. Vanavond, zijn wij aanbidders? Zijn wij broeders en zusters die niet met de lippen, maar vanuit de waarheid, vanuit waarachtigheid, vanuit de geest van God, God gaan aanbidden om wie hij is, wat hij gedaan heeft? Als je de gebeden leest die bijvoorbeeld Daniel of Mozes, of de apostelen uitspreken naar God toe, dan begint het altijd met het grootmaken, het aanbidden van God. Heer, u bent de schepper van hemel en aarde. Heer, u heeft alle dingen in uw handen. En dan gaan ze hem loven en prijzen. En aan het eind komt er nog eens een keer een verzoekje van, Heer, wilt u alsjeblieft dit of dat doen? Ja? Maar het begint altijd met het aanbidden van God. En het loven, het grootmaken van God. De Heer die zoekt aanbidders. En de vraag die ik aan u wil stellen vanavond. Wilt u een aanbidder zijn? Niet aanbidden in het vlees. Niet aanbidden onder snoeiharde muziek. En zo van, we gaan eens lekker prezen. En waar je eigenlijk alleen maar zelf een kick van krijgt. Dat is niet aanbidden in geest, dat is aanbidden in het vlees. Maar aanbidden in de geest. Aanbidden in de geest en in waarheid, in oprechtheid, vanuit de zuiverheid van het woord van God. Dat zoekt de Vader, daar kijkt God naar uit. De vrouw, als we kijken in vers 25, de vrouw die zegt tot de Heer Jezus, ik weet dat de Messias komt. Ik weet dat de Messias komt en wanneer die komt zal hij ons alles verkondigen. Hoe wist ze dat dan? Zie je dat eigenlijk heel wonderlijk, hè? Wij leren die vrouw in dat gesprekje wat er Jezus heeft steeds beter kennen, hè? Eerst denk je van, wat een vreemde vrouw is dat. En hoe lang je daarover nagedenkt, ga je ineens beseffen van, hey, die vrouw die wist toch wel meer dan dat ik dacht. Ik weet dat de Messias komt. Kunt u een tekst aanwijzen vanuit de eerste vijf boeken van Mozes, waar de Messias beloofd wordt? Die vrouw is het wel. Dat is knap hoor. Om vanuit die eerste vijf boeken van Mozes tot de conclusie te komen, er komt een Messias. Kijk, als je het over de profeten hebt, dat is heel makkelijk. Maar die eerste vijf boeken van Mozes, nou dan moet je goed zoeken hoor. Ik weet dat de Messias komt. Dit was een vrouw die ook verwachtingsvol uitkeek naar de komst van de Messias. Ik weet dat hij komt. En als hij komt, zal hij het allemaal duidelijk maken. Ik weet dat hij komt. Maar aan de andere kant, voor deze vrouw werd er Jezus ook steeds duidelijker. Deze vrouw zag eerst een Jood. Even later zegt ze, bent u soms meer dan onze vader Jacob? Ja, in dat verhaal. Even later zegt deze vrouw, u bent zeker een profeet. Nog even later ontdekt ze nu, hij is de Messias. Want de Heer Jezus die zegt tegen deze vrouw, heel eenvoudig, ik die met u spreek, ik ben het. Wat een shock zal dat toch gegeven hebben voor deze vrouw, hè? Ik die met u spreek, ik ben het. Dit is trouwens de eerste keer in het Johannesevangelie dat je deze uitspraak van Jezus tegenkomt. Hè? Het komt heel vaak voor in het Johannesevangelie dat de Heer Jezus zegt, ik ben het water des levens. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur. Ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Nou ja. Ja? Dit is de eerste keer dat er Jezus in Johannes heeft gezegd, ik ben het. Ik ben de Messias. Trouwens, als je nog even terugkijkt naar het gesprekje van Nicodemus. Nicodemus zei, we weten dat u een leraar bent. Zou Nicodemus verder gekomen zijn? Tegen Nicodemus zegt er Jezus niet, ik ben de Messias. Misschien is het gesprek geëindigd met Nicodemus, dat Nicodemus dacht, nou, dat is een goede leraar hoor. En dat Nicodemus pas later tot de conclusie gekomen is dat hij meer is dan een leraar. Maar deze vrouw, de Jezus zegt heel eenvoudig, ik ben de Messias. En het mooie is dat deze vrouw later ontdekt, en daar eindigt vers 42 mee, wat heeft ze ontdekt wie Jezus is? Niet alleen de Messias, maar de heiland der wereld. Hè? Mooi hè? We leren die vrouw steeds beter kennen, maar we leren ook Jezus steeds beter kennen in dit prachtige gesprekje tussen Jezus en deze Samaritaanse vrouw. Kunt u dit gesprek ook terugvinden in Matthäus? Nee. In Marcus? Nee. In Lucas? Nee. Daarom is het Johannesevangelie zo'n prachtig evangelie waar zoveel in staat, wat je in geen enkel andere evangelie tegenkomt. En ja, het is heel mooi zoals de Jezus laat zien, joh, als ik jou dat water wil geven, dan zul je eerst in het licht moeten komen. zul je eerst je zonde moeten beleiden. Zul je eerst de geest van God moeten ontvangen. En er gebeurt een groot wonder in deze stad. Ze leren Jezus kennen. Goed, tot zover dit stukje.